jullie hebben de vergadering mogen openen met het zingen van een psalm. En wij willen dit vervolgen dan ook met de aanroeping van de heilige naam des Heren, met het gebed. Heere God Almachtig, Gij hebt hier ons gegeven hetgeen wat wij toch ook mogen waarderen. Wat wanneer met de zondagsschool hier samen zijn, dat er nog de gelegenheid is om hier samen in de kerk te zijn. En hier dan ook zo de belijdenis van te doen, hetgeen wat wij gezongen hebben, als het goed is. Want wanneer wij zo in de gezin hebben op te groeien, dan wordt er ons wel verteld van de zaligheid die in God is. En dan wordt er ook gezegd van de schuld die we gemaakt hebben en de zonde die we gedaan hebben. En wanneer daarover de belijdenis is, dan hebben wij de bekenning, zoals David dat gezegd heeft. Hij zei, ik beken aan u, o Heer, oprecht mijn zonde en verborgen geen kwaad dat in mij werd gevonden. En dan is dat altijd naar beneden toe, dan is dat altijd in het stof, dan is dat altijd in de vernedering te brengen. En als er dan van zulke daden van u mochten worden vermeld, zoals dat in het evangelie is, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is, dan zou er ook nooit sprake kunnen zijn van deze liefde die de kerk heeft voor hem, welke de verlossing heeft teweeggebracht. Er zou nooit dit vers kunnen worden aangegeven en nooit sprake van verlossing zijn en van hulp en van redding, als het niet is dat gij dan zelf de verlosser zijt en de bevrijder der ziel. Dat kunnen wij wel terugvinden in deze psalm, wanneer we verder lezen, ik lag gekneld in banden van de dood. Daar angst der hel mij alle troost deed missen, dat is eraan vooraf gegaan. En dan is er nog iets aan vooraf gegaan, net zo goed als wij nu het gebed doen. Dan wordt er ook gezegd in het gebed, dus dan dat wij van u de zegen mochten ontvangen en dat gij tot de zaligheid zou willen toebrengen. En wanneer gij dit komt te doen, dan is er ook een verlossing bij ons. Dat is een persoonlijke zaak, dat weten wij als kinderen ook wel, dat het niet vanzelfsprekend is, dat er dan ook zo die bekering moet plaatsvinden, dat wij een nieuw hart moeten krijgen, dat dat steenhart moet worden weggenomen en dat dat nieuwe hart, dat vleeshart, mocht worden gekregen, waarin met de hand van God door de Heilige Geest geschreven is, liefde, de liefde van God en de liefde van Christus en de liefde van de Heilige Geest, en dat wij u dan ook zouden lief hebben. En dan, Heere, dan willen wij u ook niet onthouden, wat u dan eigenlijk ook waardig bent, als dan gezegd dat wij permissie krijgen hier van overheden om toch samenkomsten te hebben, of wanneer ze dat kwamen te verbieden. Maar dan heb gij het dan gegeven dat het is een bevel, dat wij in het huis des Heren weerkeren, dat wij onze dank betuigen, dat we u aanroepen, dat wij u eren. Dat zal in het slot waarschijnlijk ook gezongen worden. Ere zij God in de hoogste hemelen. Dat zal iedereen u willen onthouden. Dat kunnen we zien dat het de aanraders zijn, dat de mens zich laat terugschrikken door dingen die als hoogte worden opgeworpen. Maar u bent degene die dan dat slechte, die dat vlak maakt en die nodigt en die roept en die brengt in uw huis en die doet dankzeggen. Uw grote naam. Achter komt omdat wij mensenverstand verduisterd hebben en dat wij onkundig zijn ten opzichte van de weg der zaligheid. En Heere, mogen wij dan toch van u de verlichte ogen des verstands krijgen, zodat dit dan wel bij ons mag leven, juist in de kinderharten, juist als wij u vroeg zoeken, dat wij dan ook de belofte hebben dat u laat vinden en dat gij dat zo ook in het leven van deze kinderen doet, dat vragen wij. Ik begrijp wel dat niet alle kinderen hier zijn, dat er ook achter thuis gebleven zijn. En misschien ook die dan tot de zondagsschool behoorden, enkele gezinnen. Maar ook zo van andere kinderen die graag met ons waren. Zoals dat voorheen was, dat de kerk gevuld was met kinderen. Wat is dat dan toch aandoenlijk, Heer? Want u hebt gezegd, laat de kinderen tot mij komen. En u zei, deze kinderen niet hier. Ach, wilt u dan zo ook zijn met die kinderen, waar dan ook. Gedenk ze dan zoiets voor zichzelf. We weten ook wel dat we hier geblijven in de stad hebben. We moeten niet denken dat kinderen geen gevaar lopen. Dat weten de kinderen ook wel, dat we zo een ongeluk zouden kunnen krijgen. En er zijn ook wel kinderen die ziek zijn. Er zijn zelfs heel kleine kinderen die in het ziekenhuis liggen. Ach, heren. En dan ook wel sterven, zo bij de een en andere moment. Dan is dat voor ons toch ook wel weer met verwondering aan te zien dat onze kindertjes nog bespaard gebleven zijn. Ook in het seizoen waarin deze ziekte is uitgebroken. En ach, wilt u alsjeblieft dan ook zo de vurige vuur rondom onze gemeente zijn. Maar dat klinkt eigenlijk ook nog wel weer een beetje egoïstisch. We mogen zeggen wel een muur om krimpen heen. En ook voor ons volk, daar kunnen we nog de gebeden proberen te doen. We zijn ver afgeweken, dat is waar. We hebben het niet verdiend, dat kunnen we wel bekennen. Maar ook uit de gunning, dan mochten we toch voor allemaal nog wel vragen dat uw rijk nog mocht komen en dat zo nog werd toegebracht. En dat alles, omdat de Heer Jezus een volk vergaderd ten eeuwige leven door de roepstem van zijn woord, het machtwoord, waarmee gij toch tot u brengt en ook het geruststellende woord, verhindert ze niet te komen, want het is ook voor de kinderen, ja ook voor de zuigelingen, voor de pasgeborenen en ook nog voor het ongeborene, want toen David nog in heel klein was, heeft hij in de psalm dat vermeld, in psalm 139, dat gij de ongevormde klomp had gezien. Heere, gedenk zoals dan in alles, en waak over ons, maar alles dan eerbiedig geschieden, en dat om de Heer Jezus wil. Amen. Ik wil hier met jullie ook lezen de psalm 116, die jullie net gezongen hebben. Lezen wij ook, het is een danklied van de verloste. Ik heb lief, want de Heer hoort mijn stem en mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij, die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de Heer, de naam des Heeren aan, zeggen doch, Heere, bevrijd mijn ziel. De Heer is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudige, ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heer heeft aan mij wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik, ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haast, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heeren vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heeren betalen. En nu in tegenwoordigheid van al zijn volk, kostelijk is in het ogen des Heeren de dood zijn gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. En zo, uw dienstmaagd, gij hebt mij banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn gelofte den Heere betalen, nu in tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Mag u hartelijk welkom heten. U hebt wel geschikt naar de omstandigheden. Ik zie wel dat er ook wel veel kinderen zijn. En we hebben er al naar uitgezien. Ik kan het net vanmorgen merken toen de kleinkinderen dus naar huis kwamen. Is het nog geen tijd? Er mag nu dan de tijd wezen dat wij toch, ondanks des alles wat er aan zorg is, dat we hier toch zo mogen zien dat jullie hier zijn. En jullie hebben er naartoe geleefd en ik hoop dat God in eer en heerlijkheid mag verhoogd worden en dat hij zo ook uit die stem van de kinderen zijn lof wil verkondigen. We kunnen in Psalm 8 wel lezen dat de Heer dat zelfs uit de zuigeringen mond heeft te doen en dat hij uit de kinderen dus dan zijn lof wil bereiden. Dus mocht hij dan aan zijn eer komen, dan is hij ook zijn werk onder de kinderen aan het doen. En ik hoop dat de Heer dus dat werk ook in jullie willen bevestigen. En jullie hebben dan te beginnen. Dus daar willen wij nu jullie de gelegenheid geven om volgens dat programma hier samen, kon het zijn tot eer van God, je werk te doen, de psalmen te zingen, de overdenkingen te hebben en vooral aan Hem te denken. Ik hoop dan dat de Heer je de gedachte ook in het hart geeft. Hij zegt, lieve dierbare borg, mag ik u kennen? Mag ik u kennen, Heere? Dat in je hart mag leven. Welkom en een gezegende samenkomst.
Lucas 2, vers 1 tot en met 20.
En het schiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Hyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, en ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En zij baren haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en leidde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen om de heerlijkheid des Heeren omscheen hen. En hem zie vreesde met grote vrezen. En de engel zeide tot hem, vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap die alle volken wezen zal.
Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad David. En dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggen in de kribbe. En van stonden aan was er met een engel een menigte des hemelse heerlegers prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welke de Heer ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggen in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van het kindje gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van herders. Toch Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Ik wil nu vragen of meester Slingeland de vertelling wil doen.
Beste jongens en meisjes, jullie mogen zo gaan zitten dat je eerbiedig kunt luisteren naar de vertelling die ik uit de Bijbel hoop te gaan doen. Het is een sombere tijd. De Romeinen zijn de baas in Israël. Ze hebben allerlei wetten en regels ingevoerd waar de mensen zich aan moeten houden. Breed geschouderde soldaten zie je overal door de straten en de steden gaan. Ze hebben een helm op, een speer in de hand en ze controleren of alle mensen zich wel aan de regels houden. Ja, het is zelfs zo ver gegaan dat keizer Augustus, de keizer van dat grote Romeinse Rijk, een gebod, een wet, een opdracht heeft gegeven. Iedereen moet gaan naar de plaats waar hij of zij of zijn voorouders vandaan komen en daar zijn of haar eigen naam laten opschrijven. Weet je waarom? Dan kan keizer Augustus nog meer belasting krijgen. Dan kan keizer Augustus nog meer geld binnenkrijgen. En dat is wat hij wil. Je zult ook wel begrijpen waar de gesprekken in de stadspoort van Jeruzalem overgaan. Over keizer Augustus natuurlijk. En over dat ze zich moeten gaan inschrijven in een bepaald gebied. Je moet maar eens luisteren wat de mensen tegen elkaar zeggen. Hoe worden we verlost van die Romeinen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die soldaten niet meer in ons land zijn, maar dat ze verdwijnen uit Israël en dat wij weer in vrijheid kunnen leven? Als je kijkt naar de mensen die een antwoord moeten geven, schudden zij troosteloos het hoofd. Dat is een verloren zaak. Die Romeinen zijn zo sterk. Die oefenen elke dag. Die doen hun best om een goede soldaat te zijn. En die kunnen wij niet overwinnen met dat leger dat wij hebben. Nee, dat is echt een hopeloze zaak. En toch zijn er mensen die niet hopeloos zijn. Toch zijn er mensen die vol goede moed zijn. Ja, zeggen zij, eens zal er toch een Messias komen. En Messias, dat betekent toch verlosser? Als hij komt, dan zal hij vast een groot leger krijgen. Er zullen vast een heleboel soldaten zijn die achter hem aan zullen komen. En dan zal hij alle soldaten, alle Romeinen uit het land jagen en dan zullen we weer vrij zijn. En te midden van al die drukke gesprekken, daar in de stadspoort van Jeruzalem, lopen twee mensen door de poort heen. Op weg naar dat immens grote gebouw dat je daar ziet staan. Iedereen weet het wel. Dat gebouw, dat is de tempel. Dat is het huis van God. Nou ja, heb ik dat wel goed gezegd? Twee mensen? Kijk eens goed. Zie je dat? Een jonge man, een jonge vrouw. Maar in haar armen draagt die vrouw iets. Het is een kind. En nu is dat op zich helemaal niet zo bijzonder. Want het gebeurt dagelijks dat ouders met hun kind op weg gaan naar de tempel. Ook vandaag zullen deze ouders vast niet de enige zijn die dat doen. En toch is er wel iets bijzonders. Weet je wat? Die vader, dat is Jozef. En die moeder, die jonge vrouw, dat is Maria. En dat kind dat ze in haar armen heeft, dat is de Heer Jezus, de Zoon van God. 40 dagen geleden is dit kind geboren in een beestenstal. En 8 dagen na de geboorte, toen heeft Jozef dit kind besneden. En nu 40 dagen voorbij zijn gegaan, mogen ze voor het eerst naar de tempel toe om dit kind aan de Here voor te stellen. Precies zoals de Here dat in zijn wet geboden heeft. Ga maar met ze mee. Volg ze maar als ze die weg lopen richting de tempel en daar straks naar binnen zullen gaan. Maar voordat ze naar binnen gaan, doen ze eerst nog iets anders. Buiten de tempel zitten een soort winkeltjes. Er worden lammeren verkocht, er worden duiven verkocht en de mensen die rijk zijn en die veel geld hebben, die kunnen daar een lam kopen. Maar de mensen die niet zoveel geld hebben, en dat zijn Jozef en Maria, die kunnen duiven kopen, die zijn goedkoper. En Jozef en Maria, ze kopen 2 duiven en daarna gaan zij de tempel in. Ze lopen de trappen eerbiedig op. Ze gaan door de poort die daar staat en komen dan in het voorhof. En aangekomen in het voorhof valt het al direct op. Hoor je die prachtige muziek? Ja, dat geluid van al die muziekinstrumenten dat over het voorhof klinkt. En die levieten die met elkaar zo'n mooi koor gevormd hebben. En de tempelzang zorgen dat het zo mooi echoot hier over het voorhof. Wat je ook niet kan ontgaan, is dat grote, grote altaar dat je daar ziet staan, het brandofferaltaar. En daarachter het koperen wasvat. En nog verder daarachter die 2 stevige pilaren die er zo schitterend uitzien. Jachin en Boas. En daarachter is het heilige. Daar mag de priester naar binnen gaan. En daarachter het heilige der heiligen. Daar mag maar 1 keer in het jaar de hoge priester naar binnen gaan. En weet je wat daar staat? De ark van het verbond. Dat is het teken dat God zelf in dit gebouw, in zijn eigen huis, in de tempel aanwezig is. Maar goed, in het voorhof is nog veel meer te zien. Kijk maar eens. Priesters en levieten zijn druk bezig met het doen van de tempeldienst. Er zijn ook vandaag een heleboel mensen naar de tempel gekomen. Mensen die een offer willen brengen en een lam hebben meegenomen bijvoorbeeld. Of een vrouw die melaats was, genezen is geworden en zichzelf nu aan de priester laat zien. Want wat wil ze graag uit de mond van de priester horen? Je bent genezen. Je mag weer bij je familie wonen. Je bent weer rein verklaard. Er zijn ook een heleboel andere mensen. Die zijn gekomen om te bidden tot God. Ze zijn gekomen om alleen in zijn huis te zijn. En daarom is het zo mooi dat jullie hier vanochtend allemaal aanwezig zijn. Om te luisteren naar wat God in zijn woord te zeggen heeft. Trouwens, zie je dat? Die man daar. Het is net of hij iets zoekt. Maar wat zoekt hij dan? Dat brandofferaltaar steekt overal bovenuit. En dat koperen wasvat, het kan niet dat je die niet ziet. En levieten en priesters lopen er genoeg. Maar dat zoekt die man helemaal niet. Weet je wie deze man is? Deze man is Simeon. Simeon is een kind van de Heere. Hij vreest God. Hij heeft de Heere lief. En Simeon, die heeft al jarenlang uitgezien naar de Messias die komen zou, de zaligmaker. En de Heilige Geest heeft hem in zijn hart beloofd dat hij de Messias zien zal voordat hij zal sterven. Ik denk zomaar dat Simeon vaak in de tempel is geweest. En dat hij steeds gekeken zal hebben naar die ouders die met hun kinderen binnenkwamen en gedacht zal hebben. Is dit kind misschien de Messias? Of een andere keer, zal dat de zaligmaker zijn die mijn zonde vergeven heeft? Of een andere keer, is dat de Heere Jezus? Maar steeds moest hij er tot zijn grote teleurstelling achterkomen dat dat kind niet de Messias was. Tot de dag van vandaag. Hij had gevoeld, ik moet naar de tempel gaan. Het was de Heilige Geest die hem dreef en hem bracht in de tempel, in het huis van God. En daar is hij nu. Hij kijkt naar de ouders die met de jonge kindjes binnenkomen, totdat hij Jozef en Maria ziet. Ach, hij kent hun namen denk helemaal niet. Maar hij voelt dat kind dat zij bij zich hebben, dat is de Messias. Dat is de Heere Jezus. En hij loopt rechtop en af. En dan doet hij iets heel bijzonders. Hij pakt het kind zomaar uit de armen van Maria. En neemt het kind in zijn eigen armen. Want dit kind is de zaligmaker. Zijn zaligmaker. Wordt Maria niet boos dan? Dat deze man, die onbekende man, zomaar het kind uit haar armen pakt? Nee. Maria voelt dat het goed is. En ze hoort en ze luistert naar wat Simeon vertelt. Want wat zegt Simeon dan? Hij zegt met het kind in zijn armen. Nu kan ik rustig sterven. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dit is het licht dat gekomen is in de duisternis. Dit kind zal zorgen dat het licht wordt in de harten van zondaren. Jozef en Maria, verwonderd staan ze erbij als Simeon dit over de Heere Jezus zegt. Maar Simeon zegt nog meer. Allereerst wenst hij Jozef en Maria de zegen toe. Maar daarna vertelt hij nog meer. Dit kind, velen zullen hem lief gaan krijgen. Maar velen zullen hem ook gaan haten. Velen zullen in hem gaan geloven. Ze zullen hem gaan dienen. Ze zullen hem lief krijgen. Maar anderen, die zullen de rug naar hem toedraaien. Die zullen niets met hem te maken willen hebben. Ja, ze zullen zelfs hun best doen om hem te doden. Maria begrijpt dit allemaal nog niet. Ze is nog maar zo'n jonge vrouw. En ze weet niet alles wat er gebeuren gaat. Maar Simeon kan door de Heilige Geest in de toekomst kijken. En zeggen wat er gaat gebeuren. Hij lijkt een profeet. En dan zegt Simeon, Maria, eens zal het zijn alsof er zo'n scherp zwaard dwars door je hart gestoken wordt. Maria begrijpt het niet. Maar ongeveer 33 jaar later zal dat de waarheid zijn. Als dit kind, de Messias, aan het kruis zal hangen. En zal betalen voor zonde van zondaar. Voor de zonde van Simeon. Voor de zonde van Maria. Voor de zonde van David. Voor de zonde van Jona. Voor de zonde van Jozef. Voor de zonde van jou? Kijk eens wie daar is bij komen staan. Het is een oude vrouw. Dat zie je gelijk. Haar naam is Anna. Anna is een profetes. En toen Anna jong was, is getrouwd. 7 jaar lang heeft ze samen met haar man gewoond. Maar daarna is hij gestorven. En de jaren daarna is ze alleen gebleven. En nu is ze al 84 jaar oud geworden. Anna heeft er ook al zo lang naar uitgezien. Dat ze de Messias, de zaligmaker, zou mogen zien. En nu sluit ze zich aan bij Simeon en bij Jozef en Maria. En ziet zij het kind en vol blijdschap bevestigt zij het. Dit kind is werkelijk de zaligmaker. Dit kind is de Messias die ook mijn zonde vergeven heeft. Even later geeft Simeon het kind terug aan Jozef en Maria. En nu lopen Jozef en Maria naar een priester toe. En Maria die houdt het kind voor die priester. En de priester strekt zegenend zijn hand uit en zegent het kind. En Jozef, hij betaalt 5 sikkelen zilver. Dat is voor de levieten en het werk dat zij hier in de tempel doen. Misschien vraag je je wel af, waarom doen Jozef en Maria dat eigenlijk? Waarom houdt Maria dat kind nu voor de priester? En waarom geeft Jozef nu die 5 zilveren sikkelen voor het werk van de levieten? Omdat het moet. Het staat in de wet van God. Maar ook omdat zij het willen. Want het is het teken om dat kind voor God te houden. Waarmee ze eigenlijk zeggen willen, dit kind hoort niet bij ons. Dit kind behoort ons niet toe. Maar dit kind behoort u toe. Wij willen het graag geven in de dienst van u. En daarom brengen wij het, stellen wij het aan u voor in de tempel. Daarna brengen Jozef en Maria een offer. De 2 duiven die ze meegenomen hebben, daar kun je het al zien. Veel geld hebben ze niet. Rijk zijn ze niet. Nou ja, ze zijn niet rijk van geld. Maar ze hebben het dierbaarste kind bij zich. De Heere Jezus. De Messias. De zaligmaker. En als ze dat offer van die 2 duiven gebracht hebben, dan keren ze weer terug naar hun huis. En Anna dan? Die oude vrouw van 84 jaar. Wat heeft zij gedaan? Zo snel haar oude benen haar dragen konden, heeft ze de tempel verlaten en is ze gegaan door de straten van de stad van Jeruzalem. En overal gaat ze heen naar de mensen die de Heere Jezus al zo lang verwachten. En ze klopt op de deuren bij de mensen. Ze gaat naar binnen. En ze ziet misschien een vader en een moeder. En kinderen van jullie leeftijd. En vol blijdschap zegt ze, jongens, meisjes, de Messias is geboren. De zaligmaker is gekomen. Ik heb het met mijn eigen ogen net gezien. En hij wil ook jouw zonde vergeven. Even later zie je Anna gaan naar een ander huis. Opnieuw klopt ze op de deur. Gaat ze naar binnen. misschien komt ze wel een knul tegen van de leeftijd van jullie, zoals je de zondagsschool straks gaat verlaten. Of een meisje van 6, 7, 8, 9 of 10 jaar misschien. En ze vraagt aan hen, wil je gelukkig worden? Hoe wil je dat dan doen? Ik kan die vraag ook wel aan jullie stellen. Wil je gelukkig worden? En hoe wil je dat dan doen? Nou, zeg je misschien, binnenkort ben ik jarig. En dan? Dan hoop ik dat ik dat cadeau krijg. En dan hoop ik dat ik dat krijg. En dan zal ik zo blij zijn. Of misschien heb je wel een spaarpot waar je steeds wat geld in stopt, steeds wat opzij legt, totdat je dat bedrag bereikt hebt van wat je gaat kopen. En dan denk je dat je echt gelukkig bent. Of misschien heb je wel een heleboel vrienden en vriendinnen waar je zo blij mee bent, waarvan je denkt, dat maakt mij echt gelukkig. Maar als je dat tegen Anna zou vertellen, zou ze haar hoofd schudden. Weet je, zegt ze, ik ben ook getrouwd geweest. Maar na 7 jaar is mijn man gestorven. De dingen die hier op aarde zo mooi lijken en waar je zo gelukkig van denkt te worden, daar word je niet gelukkig van. En wat heb je eraan als je een heel leven gelukkig denkt te zijn? En je sterft. En je moet staan voor God. Zonder dat je zonden vergeven zijn. Dat kan niet. Weet je, dit maakt gelukkig. Je hand heeft 5 vingers. De Messias is de Verlosser. Als iemand aan jou zou vragen, jongen, meisje, wat betekent kerstfeest nou precies? Dan zeg je, de Heer Jezus is geboren. De Messias is de Verlosser. Maar weet je waar het nou echt om gaat? Die ringvinger. Want je kunt wel zeggen, de Messias is de Verlosser. Maar je moet kunnen zeggen, net als Anna, de Messias is mijn Verlosser, mijn Zaligmaker, mijn Heer Jezus. Dat is belangrijk, jongens en meisjes, dat je dat leert in het leven. Dat je niet kunt zeggen, en dat is mooi als je dat zegt hoor, de Messias is de Verlosser, zeker. Maar dat je leert dat je zonden vergeven moeten worden en dat de Heer Jezus dat wil doen. Zodat je kunt zeggen, de Messias is mijn Verlosser. Anna die gaat weer door de straten van de stad. En misschien dat ze wel langsgekomen is daar bij die stadspoort van Jeruzalem. Waar de mensen zo druk staan te praten over hoe ze toch verlost zullen worden van de Romeinen. En als Anna die gesprekken gehoord heeft, dan denk ik dat ze haar hoofd geschud heeft. En dat ze gezegd heeft, o mensen toch, de Messias is zojuist door deze poort heen gegaan. Hij is gekomen hoor, maar hij is niet gekomen om een groot leger te krijgen. Hij is niet gekomen om een heleboel soldaten te verzamelen en de Romeinen van ons weg te jagen. Nee, hij is gekomen om ons te verlossen van een veel grotere vijand. Hij is gekomen om ons te reinigen in zijn bloed. Hij is gekomen om de duivel uit ons hart weg te jagen. Hij is gekomen om ons weer in volkomen vrijheid te laten leven. En tot slot gaat Anna nog naar alle andere mensen die al zo lang wachten op de komst van de Heere Jezus. Vaders, moeders, opa's, oma's. Wat hadden ze hier vandaag misschien graag bij geweest? Vaders, mannen die hun vrouw zijn verloren. Vrouwen die hun man zijn verloren. Net zoals Anna. Mensen die ziek zijn, kort of al langer. Gehandicapten. En alle andere mensen die al zo lang wachten op de komst van de Heere Jezus. Ze gaat er naar binnen. En ze zegt het. Ook ik heb er lang op moeten wachten. Ik ben nu zelfs 84 jaar oud geworden. Maar ik heb hem gezien. Hij is gekomen. Daarom, houd aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven, want hij wil ook uw zonde vergeven. Wat is er deze dag een onuitsprekelijke blijdschap gekomen in het hart van Simeon en Anna. Ze hebben er lang op moeten wachten. Maar iets mooiers dan dit kind konden ze niet krijgen. Want alleen wie Jezus heeft, is echt gelukkig.
Dan willen we nu zingen. Dus alleen de kinderen van Langeland. Psalm 136. Nou, jullie hebben keurig gezongen, kinderen. Dan gaan we klas 1, mag u gaan zingen, Lofzang van Maria. En aansluitend Psalm 81, vers 1. Jongens en meisjes, jullie opa's en oma's zijn denk ik heel trots op jullie. Dat die zo goed kunnen zingen, want jullie zijn helemaal niet zo heel oud. Jullie kunnen heel goed zingen. Willen we nu vragen of klas 2 zo wat zingen? Jullie zitten een beetje achterin, dus je mag best wel goed hard zingen. Psalm 132, vers 1, vers 7 en vers 12. Psalm 132, vers 1, 7 en 12. Nou, klas 2, hartelijk bedankt. Jullie waren goed verstaanbaar. Dus willen we nu vragen op klas 3 en 4. En er liggen nog blaadjes op de bank. Dus dan kunnen jullie goed meezingen. Dus klas 3 en 4. Psalm 97, vers 1 en 5. Klas 3 en 4, bedankt voor het mooie zingen, vrij onbekende psalm. Willen we vragen of klas 5 en 6 zo gaan zingen? In klas 6, als we gezongen hebben, dan moeten jullie opstaan en ook de dominee jullie toe te spreken. Dus psalm 121 vers 4 en nu gaan jullie zingen de lofzang van Simeon.
De afscheid van de zondagsschool zijn 15 kinderen die de zondagsschool verlaten. En in deze samenkomst hier dan ook zo dan het laatst gezongen hebben en nu ook worden toegesproken. Het zijn Irene Burggraaf. Het is Jonathan Dane. Het is Sarah van Herk, Ruben Hogendoorn, Aadjan Hogerbrug, Anneliese Hogerbrug, Julian de Jong, Anna Reemst, Rachel Salekroep, Elsart Soet, Jasper van der Stel, Mark de Lau, Madeleine Vreke, Laura van Wageningen, Mariette Woord. Ja, als ik nou jullie heb gehoord in deze samenkomst, dan denk ik, wat moet ik nog zeggen? En vooral als ik dan terugdenk aan de... Daar wil ik misschien dan toch wat zeggen als ik dan hoorde wat er in de vertelling dan naar voren gekomen is. Dat waren 5 dingen en toen viel het eigenlijk in de kerk stil. En jullie weten het nog wel dat hij dan de verteller gezegd heeft, de Messias is de verlosser. Of onze verlosser, toen hij dat een beetje ging verklaren. En toen kwam dat er naar voren en toen werd het eigenlijk heel stil in de kerk. Nou, dat is eigenlijk om stil over te worden dat de Heer Jezus Christus dan op de wereld gekomen is en de verlosser van mensenkinderen. En hebben jullie eigenlijk een antwoord gegeven, dat is ook hier dan in de samenkomst dan bij de andere kinderen zo, toen hebben jullie eigenlijk ook in 5 punten geantwoord. Ik heb gelezen eigenlijk dat bij A, B, C, D en E, dat er dan kinderen waren die zongen. De ene van de lange land en de andere van de kort land. Toen hebben ze eigenlijk dan met het zingen hier in de kerk hebben zij een antwoord gegeven. Nou ja, toen ik dan dat allemaal heb waargenomen, toen denk ik, wat moet ik nu dan zeggen? Want er is veel gezegd, er is de opening geweest, er is dan de vertelling geweest en jullie hebben dan gezongen. Dus dan is er eigenlijk heel veel gezegd. Wat moet ik dan nog zeggen als ik dan bij jullie hier zo ziet? Ja, dan verwacht je eigenlijk ook wel dat er iets komt hè, van de leraar, van de dominee, dat er iets gezegd hebt te worden dat stichtelijk is. Nou goed, ik heb dan ook 5 punten. En de ene is eigenlijk dan misschien ook wel voor jullie niet zo vreemd als ik dat ga zeggen. Dat is dus dan het gezin, dat is thuis. Ik kan ook natuurlijk vertellen wat jij vraagt aan jullie, wat hebben jullie op de zonderschool gedaan. Maar ik heb natuurlijk dan ook wel te denken aan thuis. En als ik daar dan 2 woorden bij heb te plaatsen, dan zeg ik bij dat thuis, daar hebben jullie warmte en daar hebben jullie liefde ondervonden. Dat is 1. En de tweede, dat is dan dus, dat is dan de kerk. Ik zou eventjes denken, wat moet ik nou eerst noemen, de school of de kerk. Maar dan denk ik toch wel de eerste, voordat je naar school gegaan bent en je bent in jonge jaren, ben je dus dan al als kleinkind in de kerk gekomen. En in die kerk, daar wil ik ook 2 dingen bij plaatsen, of misschien ook wel 3. De ene, dat is dan de veiligheid. En de tweede is dan de geborgenheid. En de derde is dan de liefde. Dus dat zijn eigenlijk dan gewoon punten die je dan in je gedachten zou kunnen nemen. Het tweede punt dus dan nu, er werd 5 genoemd. Dat is dan de kerk als het ware, dat je in lengte van tijd ook in de kerk geweest bent. Dat je daar veiligheid, geborgenheid en liefde gevonden hebt. Ik noem dan het derde eigenlijk dan, het derde punt, dat is dan de school. Hè, de school, als ik dat denk hoe het op de school zat, dan zou ik er 1 willen noemen erbij. Hè, dat is dan de ontwikkeling. Hè, de ontwikkeling, ik kan nu gewoon zien dat er in de tijd, dus dat jullie net gezongen hebben bij de leeftijd af, de psalmen gezongen zijn, de liederen gezongen zijn. En jullie zijn daar nu van de oudste, dus daar ben je dus dan nu gegroeid en je bent tot ontwikkeling gekomen binnen je gezin en in de kerk. En als ik dan school noem, dan denk ik dat de ontwikkeling gaat door, dat is op de school of later dan ook misschien op de scholen. Nou ja, als ik dan het vierde noem, dan denk je, wat zou nou het vierde zijn? Nou, dan denk ik aan de zonderschool. Nou, in reizen gaan we geen zonderschool. Maar er werd toch van de zonde, er werd toch eigenlijk dan catechisatie gegeven van 6 tot 12. Dus in plaats van de catechisatie hebben jullie dus de zonderschool gekregen. En daar heb je dus dan ook in de leeronderwijs, hebben jullie eigen verdiept dan in hetgeen wat er in de Bijbel geschreven is, naar de mate, de leeftijd. In alle eenvoudigheid is jullie dan geleerd hetgeen wat er in die Bijbel staat, op een kinderlijke, op meer kinderlijke, of op een meer volwassen wijze. Na de leeftijd, dan kun je zeggen, nou, daar is dus dan een leerproces in de Bijbel te vinden. Het vijfde, dat zou je eigenlijk dan misschien denken, wat is dat dan nou? Maar dan denk ik eigenlijk aan hetgeen wat we nu hier zien, dat is het afscheid. Als wij van dus al die dingen die we net genoemd hebben, een achterom zien en herinneringen kennen, terugdenken kennen, hetgeen wat er in het verleden geweest is, dan zien we eigenlijk overal dat er een afscheid bij te vinden is. Wij moeten hier, nou ja goed, op dit moment dus dan afscheid nemen van de zondagsschool. En je krijgt dan wat mee, dat wil dus zeggen, als ik wat meekrijg, dan is dat iets voor de toekomst. Nou goed, dat mag ik nou niet uitreiken, want met de voorzorgsmaatregelen daar hebben we dan dus dan eigenlijk zoveel mogelijk niet te besmetten. Dus dan worden dus dan de Bijbel en een boek of een snoepzak, die worden dan thuisgebracht. Maar dan krijg je eigenlijk die Bijbel mee en dat is iets voor die toekomst. Dus als ik nou eigenlijk dus dan bij 5 dus dan afscheid neem en ik besluit en ik zeg nou heb ik niks meer te zeggen, dan moet ik er nog 2 bijvoegen. 2. Ik heb dat ook wel op papier gezien, dus dan zag ik eigenlijk dan dat je zo'n beetje de 7 punten haalt en er wordt een 8e punt bijgevoegd en dat is ere zij God. Hè. Dat gaan we zo meteen dan zingen. Dus als je dan 5 punten gehaald hebt, dan zeg je wat zijn de volgende 2 punten. En de 2 punten die dan hebben te volgen, dat is 6 en dat is dan 7. En 6, dat is het getal van de mens. En het getal van de mens, dat wil zeggen dat het onvolkomen is. En als ik dan van dat getal 6 dan zeg dat er een toekomst hebt geweest, dan zeg je, houd hier niet bij op. Het houdt hier dus dan niet bij op. Als je dus dan afscheid neemt van hetgeen wat er in het verleden geweest is, en je zit op de zondagsschool, en je mag dus dan hier nou de zondagsschool verlaten, dan zal er een vervolg zijn, en het vervolg dat noemen wij dan de toekomst. Nou, wat moet ik dan bij de toekomst voegen? Wat moet ik dan bij de toekomst voegen? Dat is even moeilijk om te denken misschien, maar ik zou het ene woord dus noemen onzeker. Onzeker. De toekomst is onzeker. Maar ik kan ook dat onzekere dus dan ook wel wegschrappen. En dan staat er zeker. En met dat onzekere bedoelen we dan, we weten niet wat die toekomst brengt. Hè. Ik geloof dat er ook een gezang van is. Hè. Of nou in ieder geval, dan we weten niet wat er morgen wezen zal. We weten ook niet wat er in de toekomst zijn zal. Het is niet echt rooskleurig. Het is net ook in de vertelling genoemd. Hè. Het was donker en het was moeilijk. Voordat de Heer Jezus Christus geboren is. Nou, dat is de onzekerheid. Hè? Word ik ziek of ben ik niet ziek? Of... Maar één ding is dan zeker, hè, dat wij gaan sterven. Hè? Dus ik noem 2 woorden die tegen met elkaar lijken te strijden. Hè? Zekerheid en onzekerheid. Maar het onzekere is dan zo onzeker weer niet meer. Als ik denk van dat wij gaan sterven. Dus dat wij hier niet blijven, dat is dan in de toekomst. Ik kan natuurlijk dus dan best wel zeggen van ga je nou doen, ga je in welke school ga je, wat voor plannen zijn er, wat voor idealen heb je, hè? Wat is er iets wat je in je hart leeft, hè? Wat je als jongen of meisjes waren dus dan aan kastelen bouwt of zo. Ik wil nog niet eens dan zeggen luchtkastelen, maar het blijkt dan natuurlijk wel vaak dat het luchtkastelen zijn. Je wil rijk worden, je wil oud worden, je weet dit en je wil dat en je weet niet of het dan zal wezen. En in één keer is dan alles weg. Maar je kunt dan zeggen dat het wel zeker is dat er dus dan de mens gaat sterven. En dan kom ik dan eigenlijk dus dan bij het 7e punt. En het 7e tijd, dat is de punt van de volheid. Hè. Het is dan het volmaakte getal. Dus hier zie je dan dat er in de tallen dus naar 7 toe dan hebt te wezen. Dat er een voltooiing van iets hebt te komen. Nou ja, dan is er dus dan in die toekomst te denken. Je weet het wel. Je wilt het misschien een beetje wegdringen. Je bent nog zo jong. Je denkt eigenlijk dan natuurlijk nog jaren te beleven. En ik hoop dat en ik wens dat ook voor jullie. Dat je in een goede toekomst hier in de tijd dan mag voortgaan. Werkzaam en arbeidzaam en leerzaam mocht wezen. Maar dat je dan toch niet vergeet, kinderen. Die eeuwige toekomst. En die eeuwige toekomst. En het Heer Jezus dat zo duidelijk gemaakt. Waarvan je dus dan weet dat er dus dan een weg is. Die naar de eeuwigheid te leiden. En dat is dus de ene is dat de brede weg. Die naar het verderf leidt. Dus dat is een verschrikkelijke toekomst. En als wij dus dan denken dat er een smalle weg is. Die de Heer gezegd heeft te zijn. En dan zegt hij dus dan dat er een goede toekomst, een eeuwige, gelukzalige, heerlijke toekomst is voor degene die de Heer vrezen, die hem leerde kennen, die de zonde vergeven zijn. Hè. Welzalig is de mens wie de zonde vergeven zijn. Nou, jullie hebben dat nou ook natuurlijk best wel te denken. Het is allemaal, Ja, je bent jong en je bent speels en je hebt een grapje en je maakt het leuk en je duistert eigenlijk naar misschien iets goed naar de kerstvertelling. Of misschien heb je daar wel ook wat van te zeggen. Misschien staat het je niet aan. Misschien vind je het vervelend. Misschien zeg je stop ermee, ik doe het niet meer. Nou, al die dingen die kunnen wij dus dan noemen dat het ook zonde is. En die moeten wij dan ook vergeven zien. Dus als wij hier dus dan weer weggaan, dan mag je zeggen, Heer, vergeef toch ook mij de zonde van de jeugd. Geef toch ook de zonde van dat ik niet zo stil, niet zo eerbiedig geweest ben op de zondagsschool of in de kerk of thuis. Wilt u dat allemaal alsjeblieft ook vergeven? En die vergeving maakt de weg vrij tot de hemel. Dus als je nu kan zeggen dat je de zonde vergeven zijn. En je mag in het bloed van Jezus Christus de gekomene zalig maken, Jezus Christus de vergeving ontvangen. Dan is de weg tot de hemel open. En de andere weg, dat is dus dan de weg die ik niet open hoef te leggen, die is er al. Daar wandelen we op, die gaat naar de eeuwige rampzaligheid. Dus er zijn eigenlijk die vijf punten die de verteller dus dan ons genoemd heeft. Dan is dat van groot belang dat je dus dan in je leven leert dat die Messias, Jezus Christus, de Zoon van God, onze verlosser is. Dus niet de verlosser alleen, maar mijn verlosser of onze verlosser. En dat wil ik je graag toewensen. Wij willen hier dus dan jullie ook nog toezingen wat wij in Psalm 121, het bekende versje, dat willen we staande doen. De Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor rampen baart. De Heer het zij in of uit mag gaan en waar u heen mag spoeden, zal eeuwig u behoeden. Dat willen wij staande jullie toezingen.
Willen we de mensen die de zondagsschool verlaten, dus de leidsters, dat is Marie van Baren van Neugelijk, Marit Vreken en Caroline, bedankt voor het werk en de aandacht dat jullie aan de kinderen hebben gegeven. En jullie weten een beetje, of we weten allemaal een beetje, hoe het is om een vertelling te doen uit de Bijbel. Maar we wensen u als bestuur en als kinderen van de zonderschool en overige leidsters en vertellers toe, dat u in uw hart mag onderwezen worden door de Heer Jezus Christus en door de Heilige Geest. En dat wensen wij u toe. Bedankt nogmaals. En dan willen we nu de mensen vragen om te zingen Ere zij God en dat staanden. Of ouderling Pols het dankgebed wil doen.
Slotwoord. Er is al veel gesproken. door de dominee, met de opening, door de meneer Slingeland, de kerstvertelling, het toespreken van de kinderen die de zondagsschool verlaten. We moeten dankbaar zijn dat het zo nog gaat. Dat we nog bij elkander kunnen komen. Gods oordelen gaan over de ganse wereld. En wie merkt het op? Dat het de Heere is die dit coronavirus doet rondgaan. Dat we hem toch van noden mochten krijgen. Voor eigen hart en leven. En de Heere gedenke u. In alle omstandigheden waarin wij verkeren. Het mocht ons uitdrijven tot de God der goden. En hij mocht ons genadig zijn. We willen eindigen met dankgebed. Ach Heere, heb dank voor hetgeen Gij nog komt te geven. Maar mochten we dat beleven, wat ook aan Simeon en aan Anna mochten beleven. Dat Gij door uw goddelijke geest in de paring van uw woord nog in onze harten intrek zou willen nemen. Dat is toch het grootste wat een mens ontvangen kan. Het allergrootste is om uw liefde in het hart te ervaren. Die liefde die onbeschrijfelijk is. En onuitsprekelijk is. En is alleen voor beleving vatbaar. Heere, schenk het ons voor en aleer. Ook wij moeten sterven. En u ontmoeten. Gij, o Heere Jezus, geboren mocht zijn in onze harten. Gedenk dan ook onze jeugd, onze kinderen, onze kleinkinderen en alle die ons lief en dierbaar zijn. Gedenk ook hen die de zondagsschool hebben verlaten. Dat Gij ze toch niet zou verlaten, Heer. Maar dat ze u ook niet zouden verlaten. Om u te zoeken, u van noden te krijgen. En te hebben. Heere, gedenk ook onze medeamsbroeder. Ouderling Hofland, die zo ver beneden de moed is, doet hem zuchten en doet hem vluchten tot u, de levende God. Wil nog betonen van ons af te weten, Heere. En gedenk zo alle die in nood, in angst, tot u komen te vlieden. En op uw naam zijn hopende. En op uw gunst zijn wachtende. En dat uit genade Gedenk ons er wanneer wij uit elkander gaan en huiswaarts keren. En bewaar ons allen voor een onverwachte en voor een onverzoende dood. Uit genade om de Heere Jezus Christus wil. Amen. Wij zingen tot slotzang Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overmoedig. 12e vers van Psalm 81.